Welkom bij een nieuwe aflevering van de Triathlon Insight podcast. De podcast over zwemmen, fietsen en lopen en wordt mede mogelijk gemaakt door Sportvoeding Direct, Oakley en Triathlon World. So high, now we're rising up. Are you ready now? Turn it up. Hey, are you ready for this? Welkom bij de Triathlon Insight podcast. De podcast waar we alle facetten van de sport willen belichten. Eindelijk hadden we eens een weekend met niet zoveel races. En dat komt goed uit, want we hebben een belangrijk onderwerp te bespreken. Maar we beginnen met de challenge races. Terwijl de mannen in Barcelona de regen trotseerden, vocht Milan Brons zijn eigen gevecht uit. Hij kende een lastig seizoen, maar toonde in Almere wel weer een stuk van zijn oude glans. En die lijn trok hij moeiteloos door. Een vijfde plaats in de sterk bezette Challenge Barcelona, die in tegenstelling tot de Ironman ook echt in Barcelona is. Met zijn snelste halve marathon ooit in een triathlon. 1 uur en 11 minuten. In stromende regen. Het soort loop dat je niet alleen fysiek loopt, maar ook mentaal afmaakt. De Zuid-Afrikaan Jamie Riddle won met een demonstratie die je zelden ziet. Hard op de fiets, harder in de regen en ongenaakbaar in de run. Brons bleef cool, vocht zich omhoog door het veld en liep de laatste kilometers alsof Almere nooit was afgelopen. Een belofte voor Ironman Arizona in november, waar hij dit seizoen wil besluiten met een alles-of-niets poging. Niet voor iedereen liep het weekend zo glorieus. In Sardine, bij Challenge Fort Village, eindigde de dag voor Joost Friedrichs in tranen. Een lekke band bij het uitrijden van T1, een glijpartij in de bocht en daar stond hij dan. Geëmotioneerd in de berm, omringd door olijfbomen en verwachtingen. Iets wat hem ook al eens overkwam in Nieuwkoop. Een jonge prof in zijn eerste seizoen die hoopte op een doorbraak. Soms is sport niets meer dan dat. Het lef om af te stappen en het de volgende dag opnieuw te proberen. Maar ook al geeft zo'n resultaat veel ongemak. Maar over ongemak gesproken. Er zit een zekere elegantie in ongemak. In de sport praten we moeiteloos over wattages, lactaat, vermogenscurves en windhoeken. Maar zodra het woord menstruatie valt, schuiven zelfs de meest doorgewinterde triatleten en trainers wat ongemakkelijk op hun stoel. Vandaag duiken we precies daarin. Niet het ongemak zelf, maar in wat we laten liggen als we er niet over durven te praten. Want ook het vrouwenlichaam kent dagen van glans en dagen waarop het louter tegenstribbelt. Dagen waarop alles soepel draait en dagen waarop elke trap, elke slag en elke ademhaling voelt als weerstand. Dat is geen zwakte, maar biologie. Een cyclus van kracht en herstel. Net zo natuurlijk als training en rust. We hebben het over hormonen, energie en het wonderlijke vermogen van het vrouwenlichaam om in hetzelfde lijf een Ironman te lopen en een mens te maken. Over het grillige, soms geniale samenspel tussen oestrogeen, progesteron en pure wilskracht. En over wat wij als coaches en trainers en atleten kunnen winnen als we eindelijk durven kijken naar wat er echt gebeurt. Want achter elk wattage schuilt een ritme. Achter elk PR een patroon. De menstruatiecyclus is geen detail in de marge. Het is de vierde discipline die sommigen te lang hebben genegeerd. En dan is er zwangerschap. Het moment waarop fysiologie en wonder elkaar raken. Waar het lichaam van een atlete niet alleen traint, maar letterlijk bouwt. Het hart sneller laat kloppen, het bloedvolume stijgt, de longcapaciteit past zich aan. De sportwereld noemt het vaak een pauze, maar biologisch gezien is het een periode van topprestatie. Het lichaam orkestreert groei, herstel en uithoudingsvermogen op een schaal waar geen trainingsschema tegenop kan. Daarom is het tijd om niet langer te zien als een onderbreking, maar als een andere fase van kracht. Eentje die wat vraagt, maar ook iets teruggeeft. Een dieper begrip van rust, ritme en grenzen. En wie kan ons daar beter doorheen leiden dan iemand die het letterlijk aan den lijve ondervindt? Huisarts, pro-triatleten en 20 weken zwanger. Zij weet hoe het voelt om te trainen met een veranderend lichaam. Om als arts de medische kant te zien en als sporter de mentale. Met haar praten we over hormonen, premenstruele pieken en dalen, over zwangerschap en terugkeer, over anticonceptie, taboes en timing. Over hoe wetenschap en ervaring elkaar kunnen versterken en over hoe wij als coaches, maar ook jij als atleten, eindelijk leren luisteren.
En voor de mannen die nu al op skip willen drukken, ook voor de meesten van jullie kan dit een waardevolle podcast zijn. Immers de helft van de wereldbevolking heeft direct te maken met menstruatie. Daarnaast ben ik vader van 2 dochters en Wesley van 3. En wij gaan later ook een periode in waar wij dingen gaan meemaken waar wij geen ervaring mee hebben. Maar we kunnen wel ons best doen om er iets over te leren. En wellicht luistert er wel een toekomstige papa mee. En als dat allemaal niet voor jou relevant is, is het nog steeds waardevol om de vrouwen in je leven op sommige dagen wat beter te begrijpen. Welkom bij Triathlon Insight, waar we vandaag niet praten over aerogains of ITU races, maar dieper willen kijken. Hier is Diewertje Baks. Welkom Diewertje.
Hoi.
Hoe is het met je?
Ja, gaat eigenlijk wel goed. Nu dus 20 weken zwanger en eerste trimester was al erg zwaar, dus ik ben wel blij dat dat voorbij is. Ik heb nu eigenlijk veel meer energie en gaat eigenlijk gewoon lekker.
Ja, want als we even teruggaan in de tijd, dan naar de tweede week van september, toen was het EK Challenge Almere Amsterdam waar jij meedeed. En de dag daarna onthulde je eigenlijk dat je die race niet alleen had afgelegd.
Ja, klopt. Ik had dat expres niet van tevoren al gedaan. Want ik was natuurlijk ruim 14 weken zwanger. En ik wist dat, ja, ik wist gewoon niet helemaal hoe mensen daarop gingen reageren. Ik wist dat ik ook wel wat negatieve reacties zou kunnen krijgen. En ik wilde niet dat dat ging afleiden aan de dag. Gewoon, ik wilde gewoon genieten die dag. En ik wist dat het niet mijn beste race zou worden. Maar gewoon kijken hoe ver ik kwam.
En is dat gelukt dat je die dag goed bleef? Want een aantal mensen wisten het waarschijnlijk wel.
Ja, zeker. Ja. Ik had wel echt genoten van die dag. Op een gegeven moment baalde ik wel een beetje dat het niet sneller ging, maar ik kon er wel goed bij neerleggen.
Ja, en die periode daarvoor, want hoeveel weken was je zwanger tijdens Challenge Almere?
Ruim 14.
Oké, dus die wedstrijden daarvoor heb je natuurlijk ook al afgelegd in de wetenschap dat je zwanger was. Van hoeveel weken was je dat je wist dat je zwanger was?
Ik wist eigenlijk al heel snel. Want ik ging Challenge Road doen. Ja. En de dag daarvoor zou ik ongesteld worden. Of niet. En dus ik was er wel een beetje mee bezig. Van, goh, ga ik nou zwanger die race doen of ongesteld? Dus ik had in Duitsland zo'n vroegtest gedaan. En die was positief. Dus eigenlijk een dag voor de race kwam ik erachter dat ik zwanger was. En dat ik dus die race toch een beetje anders wilde gaan aanpakken dan ik anders zou doen. En dat was ook zo. Ik wist nu toen nog niet heel goed waar ik nou precies op moest letten. Ik had wel een beetje wat dingen gelezen over dat temperatuur belangrijk is. Dat dat toch in met name vroege zwangerschap niet zo goed is om die te hoog op te laten lopen. En ik had al zo'n core sensor, dus daar heb ik tijdens die race op gelet. En eigenlijk ging het heel lang goed, maar met lopen liep die temperatuur alleen maar op en op en op. En ik wilde niet dat ik dingen waar ik later spijt zou kunnen gaan krijgen van iets.
Misschien zeker in zo'n vroege fase.
Ja, kijk, de kans op een miskraam is natuurlijk altijd gewoon groot. Of groot, maar die is gewoon flink aanwezig. En ik wilde niet dat ik achteraf zou gaan twijfelen of het daar misschien aan gelegen kon hebben. Dus toen ben ik uitgestapt. En daar was ik eigenlijk ook helemaal oké mee. Het is ook wel grappig dat je dan van de een of andere dag, want als het een week eerder was geweest, had ik het heel vreemd gevonden om uit te moeten stappen.
Ja.
En dat je dan ineens denkt, ja, nou ja, het is zo.
Ja, dan is het maar sport, hè?
Ja, dat is echt grappig.
En misschien met zoiets als, want je hebt daarna ook nog wedstrijden gedaan, met zoiets als zwemmen, wat natuurlijk in triathlon nog best een contactsport kan zijn. Ja. Is dat iets waar je mee bezig bent?
Ja, zeker wel. Op zich, de kans dat je echt een klap in je buik krijgt, is natuurlijk niet zo heel groot. Je krijgt eerder een klap in je gezicht. Maar ik was met Almere bijvoorbeeld wel expres een beetje ruim achter iemand gaan. En een beetje op de benen om je heen letten. Dat je niet een klap in je buik zou krijgen.
Jij bent ook huisarts. Mm-hmm. Zie jij veel zwangere vrouwen die vragen hebben over hoe ze het beste kunnen sporten? Of die topsport bedrijven misschien?
Nou, niet zo heel veel eigenlijk. Nee. Ik op zich denk wel, omdat patiënten weten dat ik zo hoog sport, dat de sportvragen wel veel bij mij komen. Maar komen niet zo heel vaak vrouwen met sportvragen bij de huisarts qua zwangerschap.
Qua zwangerschap, of is dat iets wat je misschien meer met de gynaecoloog bespreekt? Of?
Ja, denk het ook. Ik denk dat de gynaecoloog daar wel meer in gespecialiseerd is. Dat wel, ja.
Ja. Nou, mooi. We gaan er zo uitgebreid op terugkomen. Ja. Over, over jouw, ja, jouw zwangerschap, maar ook over wat andere dingen die bij de vrouwelijke atletenrol spelen. We gaan eerst even kijken naar de wedstrijden van afgelopen weekend. Zoals jullie horen, ik zit hier alleen met Diewertje. Wesley is nog op vakantie in Amerika. Die is er volgende week weer bij. En we hadden de challenge in Barcelona. En waar Milan een goede race had.
Ja, ja.
Fijn voor hem. Heb je daar iets van gezien?
Ik heb wel wat beelden met heel veel regen voorbij zien komen.
Ja.
En ik heb wel de uitslagen gezien. Ik vond die challenge, dat vind ik wel jammer met challenges, net even moeilijker te volgen. Want ze hadden wel wat beelden, maar dat was dan toch wat beperkter dan die Ironman livestreams.
Klopt, ja. Ik vind die tracker ook altijd wel lastig om te vinden.
Ja, dus dat is dan wel jammer. Maar nee, ja, volgens mij had Milan het supergoed gedaan. En was fijn dat het zo op zijn plek viel.
Ja, en een hele, hele goede marathon, hè? Halve marathon. Hij heeft natuurlijk ook nog een nieuwe fiets. Dus dat zijn allemaal dingen die dan even goed samen moeten vallen.
Ja.
Vijfde plek. En het zat ook nog wel dicht bij elkaar van nummer 2 tot en met 5. Alleen Jamie Riddle stak er echt met kop en schouders bovenuit.
Ja, gaaf.
En Maaike deed ook mee. Die was 9e geworden bij de dames.
Dat ook goed gedaan. Ja, ze heeft ook volgens mij echt heel sterk seizoen gedraaid.
Ja. Is dat iets wat je veel in de gaten houdt? De Nederlandse dames in...
Jawel, ja, zeker wel. Ja, je kijkt toch wat ze gedaan hebben. En ten opzichte van eerder. En soms probeer je een beetje te spieken wat zij anders hebben gedaan. Waarom bepaalde onderdelen zo goed gaan. Ja, dat hou je zeker in de gaten.
Ja.
Ja.
In haar geval is dat heel vroeg beginnen met zwemmen, denk ik.
Ja, ja, dat ga je nooit meer inhalen.
Maar volgens mij was het voor haar ook echt een bonuswedstrijd. Want wat je zegt, ze heeft inderdaad al een heel goed seizoen, een uitgebreid seizoen gehad. En de eerste hele gedaan.
Ja.
Dus ik denk, een mooie afsluiting zo voor haar.
Ja.
Dan hadden we een wat minder leuke wedstrijd voor Joost Friedrichs in Sardinië.
Ja. Dat is waar je als atleet altijd bang voor bent.
Ja, ik heb het zelf ook één keer gehad dat ik ik deed Challenge Lissabon. Echt een tijd geleden. En dat was volgens mij mijn eerste pro-wedstrijd ook.
Oh.
En toen vond ik het wel handig om te experimenteren met iets wat ik nooit deed.
Oh,
en dat waren latex binnenbandjes.
Oh.
En omdat het daar warm was, had ik die banden laten aflopen de dag voor de wedstrijd.
Mm-hmm.
En die vlak voor de wedstrijd straks opgepompt. Maar... latex, dat gaat overal tussen. Het zijn hele dunne bandjes. En blijkbaar waren ze gewoon tussen de buitenband en de velg gegaan. Dus ik had die banden opgepompt. En toen kwam ik uit het water, zwemonderdeel gehad. Ik had trouwens ook toen mijn wetsuit laten liggen in mijn hotel. Dus die moest iemand nog heel snel naar de start brengen. Die had ik net op tijd. En toen kwam ik in de wisselzone en trok 2 lekke banden.
Oh, nee, 2 ook.
2.
Echt. Ja, dan...
En dan ga je dat daar wisselen. En dan was er ook nog zo'n hele wisselzone waar dus allemaal mensen stonden te kijken. Hoe je dat... die wedstrijd was voor mij voorbij. En het werd nog erger. Ik was uiteindelijk aan het fietsen. Ik heb natuurlijk mega achterstand opgelopen door het wisselen. Dus ik fietste eigenlijk met de kop van het... van het age group veld.
Mm-hmm.
En toen fietste ik met een Reese Barkley. Die was toen nog niet bekend. Maar dat was. En met hem ben ik toen verkeerd gereden. En toen hadden we dus een stuk afgesneden. En toen kwamen we later weer in de wedstrijd. Maar toen besloten we allebei wel maar om uit te stappen.
Ja,
dat was niet helemaal een goed idee.
Oh. Maar hoe kwamen we hierop? Dat je die banden nog gefixt kreeg, trouwens.
Ja, wat zeg je?
Dat je die banden nog gefixt kreeg.
Ja, dat lukte wel. Ja. Ja. Dat ik er 2 bij me had.
Maar we hadden het over Joost.
Ja, over Joost. Ja, ja, die had dus ook een lekke band. En die reed vlak na de eerste wissel van de weg af. En ik weet dat hij begin dit jaar in Nieuwkoop ook... je kent het parcours van Nieuwkoop.
Zeker, ja.
Ja, dan rij je eerst over dat gladde bruggetje.
Ja.
En volgens mij begin dit jaar is hij daar onderuit gegaan. Toen had hij zijn stuur gebroken. Dus dat waren niet zulke leuke wedstrijden voor hem.
Nee,
maar ik denk dat hij over het algemeen best een heel goed seizoen heeft.
Zeker voor een eerste seizoen. En hij is natuurlijk nog hartstikke jong.
Zeker. En hele flinke stappen gemaakt. En ik denk in een paar wedstrijden heel goed laten zien. En dat wedstrijden met veel hoogtemeters voor hem... echt zijn ding zullen zijn. Maar in Epe liet hij ook zien om gewoon met de Nederlandse top mee te kunnen. Ja, en Tristan was niet veel te doen, maar hij was gewoon 2e.
Ja.
Dus en wees gewonnen. Dus ik denk dat er niks aan de hand is met Joost. En dat is gewoon pech. Ja, daar kun je niet veel meer van maken.
Nee.
Hey, ander nieuws. Dat was al nieuws van een tijd geleden van Imogen Simmons.
Mm-hmm.
Heb jij dat een beetje gevolgd?
Ja, ja, heb ik wel gevolgd, ja.
Dus even voor de mensen die het niet weten. Imogen Simmons was positief getest op een dopingtest. En zij zei eigenlijk dat ze dat binnen heeft gekregen via gemeenschap met een partner die verboden middelen had gebruikt.
Ja, ja.
Kan jij je daar iets bij voorstellen?
Nou, ja, je bedoelt dat je partner dat doet of dat het zo op die manier overgedragen?
Ja, eigenlijk allebei. Ja. Ik zeg niet dat het niet waar is, maar ze is nu ook onschuldig bevonden, ja, ja, dus dat is heel goed. Maar ten eerste, kun jij je voorstellen dat je partner verboden middelen gebruikt terwijl jij een topsporter bent?
Ja, dat vind ik wel heel apart, zeg maar. Ik bedoel, je hoort dat soort middelen gewoon niet in huis te hebben. En als je in de dopingtesten zit, dan ben je super voorzichtig. Ik bedoel, dan ga je vaak in bepaalde landen ook niet uit eten of zo. Of je zorgt echt dat je niet besmet kan raken met iets.
Precies.
En dan verwacht je toch dat je partner daar ook een beetje op die manier mee omgaat.
Ja, vooral rekening mee houdt. Kijk, je kan natuurlijk een partner hebben die wel eens naar een feestje gaat of zo.
Ja,
maar,
ja, dat kun je dan nog een soort van voorstellen. Maar dit is wel zo bewust, zo bewust en dom, ja, vind ik.
En kun je je voorstellen dat het overgebracht kan worden via de manier wat op nu beschreven is?
Ja, op zich wel. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet precies het mechanisme, hoe dat dan precies gaat. Maar ik kan me natuurlijk wel wat voorstellen. Maar wat ik begreep was dat ze hebben echt wel goed onderzoek gedaan ook. Hè? Dus dat ze haren van haar hadden afgenomen en van hem. En hij was inderdaad echt zwaar positief en bij haar was echt maar een heel klein vleugje gevonden. Dus ja, het is wel voorspelbaar of voorstelbaar dat het inderdaad zo gebeurd is. Je wordt niet zomaar vrijgesproken.
Nee. Ja, inderdaad voorstelbaar. Hè? Omdat je natuurlijk met sporten heel veel een periode hebt gehad dat ze vooral met microdosissen probeerden.
Ja, true. Ja.
Ja, het blijft een lastige situatie. Ja. Ik denk dat ze er sowieso niks mee gewonnen heeft. Maar opvallend. Ik heb het nog nooit gehoord op deze manier eigenlijk in de sport.
Ja, het was wel eens eerder voorgekomen. Ook volgens mij zelfs met deze substantie. En ook
ik dacht met deze atleten.
Nee, niet met haar. Nee, het was volgens mij een andere atlete die ook op die manier besmet was geraakt met dit middel of een soort gelijk middel. En die is toen ook vrijgesproken. Dus het is niet helemaal een nieuwe casus.
Nee, nou goed. Nou, in ieder geval fijn voor haar. Als ze echt niks gedaan heeft, blij worden dat het uit de wereld is. Het heeft er wel flink wat tijd gekost natuurlijk.
En dus, ook imagoschade natuurlijk. Ja. Ja, dat, ook al word je vrijgesproken. Ja,
ja, dat klopt. Dat is lastig.
Ja.
Dan gaan we verder. Met ons onderwerp eigenlijk. Want er was niet heel veel verder gebeurd dit weekend. En we willen hier ook even uitgebreid de tijd voor nemen. Want ik heb jouw bericht afgelopen weekend. Want Wesley was dus nog op vakantie. En ik zocht iemand om een podcast mee te maken. En ik kende natuurlijk jouw verhaal. Weet dat je er open over bent. Dus ik dacht, nou, misschien is dat een mooi onderwerp om eens een keertje aan te snijden.
Mm-hmm.
Jij bent nu zwanger. Hoe werkt dat voor jou? Met je sporten, met je energie, met je werken, hoe sta je daarin?
Ik vond wel dat je heel snel al in de zwangerschap merkt dat je zwanger bent, zeg maar. Ik bedoel, kijk, als je er net achter komt, dan merk je nog niet zoveel. Dan is het ook niet meer dan een paar celletjes. Maar ik denk echt vanaf week 6 merkte ik al dat mijn tijden in het zwembad naar achter gingen en vermoeid, misselijk. Eten gaat ook wel lastiger. Op zich kon ik wel genoeg binnenkrijgen, maar je gaat ineens bepaalde voedingsmiddelen gaan je totaal tegenstaan die je normaal gewoon prima vindt. Maar ook, ja, zoals gekke dingen als, weet ik veel, koffie vond ik ineens helemaal niet lekker. Of kwark vind ik nog steeds niet helemaal lekker. En dat zijn toch wel dingen die je kunnen helpen. Maar met name die energie die zo hard terugloopt, dat vond ik wel indrukwekkend. En ik had natuurlijk dat doel van Almere nog, dus ik wilde gewoon graag wel in beweging blijven. Ik denk als ik dat doel niet had gehad, was het wel moeilijker om je ertoe te zetten om toch te blijven sporten zoveel. Die eerste weken waren wel echt wel pittig. Ja.
Ja, want je zei dat je die dag voor rood er eigenlijk achter kwam, maar meer door de ongesteldheid en niet zozeer door hoe je je voelde.
Nee, ik voelde nog niks. Nee, nee.
Nee. Want hoeveel weken ben je dan zwanger?
Ja, zeg vier, zeg maar. Ja. Dus dat is 4 weken na je laatste menstruatie.
Ja.
En dan is je eisprong 2 weken daarvoor geweest. Dus het is eigenlijk allemaal net ingenesteld op dat moment.
Maar er zijn toch ook wel vrouwen die wel eens een paar dagen later zijn of zo? Met hun,
ja, zeker.
Dus dat hoeft niet meteen te betekenen dat je zwanger bent.
Nee. Dus ik had natuurlijk echt bewust getest. Dus daardoor wist ik dat ik zwanger was. En anders wist ik het misschien niet eens.
Nee. En wat merk je fysiek aan je hartslag, aan je ademhaling, gewichtsbelasting?
Ja, veel. Ja, je rusthartslag gaat omhoog. Dat gaat ook al best wel snel. Dus ik probeer niet in mijn niet te veel in mijn Garmin te kijken. Of bijvoorbeeld op Strava heb je toch ook dat je conditie zo in de grafiek. Nou, dat keldert helemaal, maar dat klopt helemaal niet meer. Want dat is niet gebaseerd op een zwangerschap.
Vind je dat Strava een zwangerschapsfunctie moet toepassen?
Nou, eigenlijk wel, ja. Ja.
Waarom niet?
Zo van goed bezig, ondanks je zwangerschap toch nog in de weer.
Dat zou wel motiverend zijn.
Ja, want nu is het niet echt motiverend. Maar ik kijk er gewoon niet naar, want dat doet er niet toe. Ja, dus je hartslag gaat omhoog. Je merkt ook bij je ademhaling. Ik had toen in het begin van mijn zwangerschap, denk ook dus inderdaad zo rond die 6e, 7e week. Dan dacht ik, oh, volgens mij is mijn astma niet goed onder controle, want ik heb een vorm van astma. En ik moest vanwege de zwangerschap over op andere inhalatiemedicatie. En ik denk, nou, dit gaat helemaal niet goed. En dat is later weer weggegaan. Dus dat was gewoon ook zwangerschapsgerelateerd. Dat je gewoon echt een beetje sneller benauwd bent met hardlopen. Maar goed, ja, je gaat natuurlijk op een gegeven moment je bloedsomloop delen. Dus dan,
ja
dat merk je gewoon. En ja, je gewicht neemt natuurlijk toe. In het begin nog niet zo hard, maar dat gaat steeds harder. Met lopen merk je dat wel. Op zich, mijn duurlooptempo gaat nog niet zo... Ja, dat is wel wat langzamer, maar niet gigantisch. Maar met name die tempo's, dat lukt echt moeilijker.
Ja, en ik kan me ook voorstellen dat je lichaamszwaartepunt een beetje verandert.
Ja.
Hè? Dus dat je looppas eigenlijk anders wordt dan dat je gewend bent.
Ja, dat merk ik ook. Je benen til je net minder goed op. En inderdaad, ik denk je zwaartepunt ook. Dus vorige week ben ik in het donker ook gevallen met hardlopen. Deels doordat het heel donker was waar ik liep. Maar ook wel denk omdat ik je benen minder goed optilt. Dus nu heb ik een loopband en ga ik alleen nog maar in het donker daar op lopen.
Oké, dus wat veiligheid
precies.
Ingebouwd.
Ja.
De loopband is ook een stuk zachter vaak. Hè? Dus dat is ook voor de impact wat beter.
Ja, inderdaad. Ja.
En hoe was dat dan voor jou om naar die wedstrijd in Almere toe te trainen? Omdat je, kijk, het was een EK en je wilde er wel graag bij zijn. Maar je weet eigenlijk dan ook al dat het niet jouw beste wedstrijd gaat worden.
Ja.
Was je nog wel echt gemotiveerd om te sporten? Want tussendoor zaten nog wat wedstrijden. Voor mij heb je het NKOD nog gedaan, de roeibaan. Je was nog in Epe.
Ja. Bij NKOD toen was ik nog niet zwanger.
Dat was je nog niet zwanger, dat was voorrood. Ja.
Wat wel grappig was, want dat tussendoor hoor. Ik, met NKOD had ik waarschijnlijk mijn innesteling ongeveer. Dat weet ik allemaal omdat ik dan zo'n ovulatietest had gedaan. En tijdens het Ironman Horen had ik mijn ovulatie. En op zich boeit het niet heel erg, maar ik vond het wel heel grappig om te zien dat dat soort processen dus gewoon allemaal doorgaan. Horen was heel warm, NKOD was super heet. En dan toch gaat je lichaam, doet dat gewoon allemaal nog door. Dat vond ik wel heel mooi. Hoe dat was om die wedstrijden
doen. Om nog die periode tussen Rood en Almere. Dat is toch gauw 8-9 weken. En dan, je weet wat er aan de hand is. En je moet ook nog best wel veel trainen. Hè?
Ja.
Dus,
ik wilde wel gewoon graag me ertoe zetten. Ook omdat je weet natuurlijk niet hoe zo'n zwangerschap loopt. Wat ik eerder noemde, je hebt gewoon kans op een miskraam. En ik wilde niet al mijn schepen al verbranden voor die tijd. Of dat je gaat wachten totdat het kindje er is, zeg maar. En je hebt wel een doel, want je wil wel gewoon een beetje fit aan de start staan. Dus op zich gaf het me wel veel motivatie om dan, ondanks dat ik me niet zo goed voelde, wel gewoon door te trainen. Ja, maar het is heel veel aanpassen. Ik kan me wel herinneren een duurloop die ik eigenlijk intensief moest doen. Maar ik voelde me echt misselijk en beroerd. En ja, ik moest eigenlijk blokjes doen, maar die blokjes heb ik toen maar weggelaten. Dus op die manier een beetje spelen met wat je lichaam aangeeft.
Ja, en in Epe, daar was je uiteindelijk uit de wedstrijd gegaan.
Ja. Toen was ik een week of 11 zwanger. En ik was inmiddels bij een gespecialiseerde gynaecoloog met sportarts geweest. Dat was super interessant, waarbij ze me heel veel handvatten gaven van waar ik nou echt op moest letten voor gewoon de gezondheid van mijn kindje en van mezelf. En een van die dingen was dus die temperatuur, waar ik al over gelezen had, maar nu wist ik gewoon iets exacter van eigenlijk boven de 39 graden. Wordt toch wel geassocieerd met wat aangeboren afwijkingen. En hoe lang je daar dan uit moet blijven is ook niet bekend. Maar dat het niet helemaal goed is, dat was wel bekend. Dus ik wist in Epe dat ik wel op mijn temperatuur moet letten. Het was best wel een warme dag. En ondanks dat was het een wetsuitzwim. Dus ik had met wetsuit gezwommen. En toen ik uit het water kwam, was mijn temperatuur al 39. En ben nog wel begonnen met lopen. Ik heb nog zelfs even gecheckt of mijn core sensor wel goed zat. Maar dat was helaas wel zo. Dus toen ben ik maar uitgestapt. Gewoon, want het wordt alleen maar veel hoger daarna.
Ja, en heb je dan daarna twijfels gehad om überhaupt nog naar Almere toe te gaan? Of
ja, zeker. Ja, ik heb heel erg nagedacht. Want ik wist eigenlijk mijn grootste vijand, zeg maar, van het finishen van de race is toch temperatuur. En voldoende voeding en dat soort dingen. Want je verbruikt ook meer.
Ja.
Dus ik had me heel erg verdiept van, goh, hoe kan ik misschien een koelvest? Ik had nog met de organisatie en de jury gemaild van, mag ik een koelvest dragen? Nou ja, zolang het onder mijn trisuit was, had dat gemogen. Ik heb dan ook zo'n band. Maar goed, daar wordt je core temperatuur niet echt lager van. Maar hoe ik dat kon doen, of misschien met gekoelde dranken en zo.
Maar ja, je zei, je had die core sensor al.
Ja.
Weet je wat jouw temperatuur is in wedstrijden daarvoor, zeg maar? Wat normaal is voor jou?
Ja, wel een beetje wisselend. Meestal wel onder de 39, maar ook inderdaad met zwangerschap is je temperatuur ook een beetje hoger.
Ja, precies. Maar dus je kon wel duidelijk zien dat het hoger opliep dan wat je normaal hebt, zeg maar. Ja. Dus kijk, als je normaal al boven de 39 zit, terwijl je niet zwanger was, dan is het heel moeilijk om het met zwangerschap lager te houden natuurlijk.
Ja, precies. Ja. Dus ik had me met name heel erg voorbereid op die hitte. En toen werd het gelukkig voor mij een hele koude dag. Dus toen, het was eigenlijk helemaal niet warm in Almere.
Nee, regen zelfs, best wel wat, ja.
Dus toen dacht ik, chill, dat is voor mij wel fijn. Hoef ik me daar geen zorgen om te maken. Dus dat is eigenlijk allemaal toen heel erg meegevallen, de temperatuur.
Zijn er eigenlijk, wat zijn een beetje de richtlijnen voor zwangerschap en sporten in het algemeen? Mm-hmm. En zijn er specifieke richtlijnen voor duursporten, lange duursporten? Is dat echt alleen die temperatuur? Of want ik kan me ook voorstellen, je hartslag, je buikdruk, je bekkenbodemspieren, dat je daar iets mee moet? Of?
Ja, de algemene adviezen zijn let op je lijf.
Dat is heel globaal.
Exact, ja. En dat was ook waarom ik naar die gespecialiseerde gynaecoloog en sportarts gegaan was. Dat ik dacht, let op je lijf. Ja, op een gegeven moment, zeker in zo'n hele triathlon, dan wordt je lijf echt niet heel prettig meer. Dus dan,
zei ik ook al, we spraken elkaar natuurlijk even voor de uitzending al. En het is natuurlijk ook zo dat je als triatleet heb je toch een andere pijngrens en een normaal waardes. Of wat je normaal vindt, is wat je als triatleet doet, vinden heel veel mensen sowieso al niet normaal. Dus je weet niet of je zelf de beste graadmeter bent om dat te beoordelen. Maar uiteindelijk voel jij natuurlijk wel wat je voelt en niemand anders. Dus.
Nee, precies. Dus daarom vond ik ook die algemene adviezen niet voor mij. Daar kon ik gewoon niet voldoende mee. Dus dingen waar je rekening mee moet houden is dus die temperatuur, maar ook je hartslag. Dus op zich, duursport, hebben ze wel onderzoek naar gedaan. Er is eigenlijk nog niet superveel onderzoek gedaan naar sporten, en met name elitesporters en zwangerschap. Maar wat ze zien is dat duursport eigenlijk helemaal niet negatieve effecten lijkt te hebben op het kindje. En zelfs ook wel goed lijkt te zijn. Dus zeker als je in de duurzones blijft, dat is gewoon helemaal gezond.
Nou, dat was mijn volgende vraag eigenlijk. Van, maakt het uit of je iets op een lager niveau heel lang doet, zoals in een hele triathlon? Mm-hmm. Is dat beter of zeg maar minder slecht voor je lichaam of beter voor je lichaam? Of qua je temperatuurregulatie vooral, dan dat je een kortere wedstrijd doet op een veel hogere intensiteit? Want dan schiet de hartslag natuurlijk en ook de temperatuur veel sneller omhoog.
Ja, dus die kortere wedstrijden, met name als je hartslag boven de 90% van je maximale hartslag gaat, daar moet je wel een beetje uitblijven. Dus ik had toen ook nog contact, want ik zou die eredivisie team relay doen. Waarbij je natuurlijk gewoon heel kort en heel hoog in je hartslag zit. Had ik ook nog contact over gehad of dat verstandig was. Toen zeiden ze, ja, als je je hartslag een beetje lager kan houden, is dat eigenlijk wel beter. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet in zo'n wedstrijd.
Nee, dat is zo kort en intensief.
Dus dat is wel wat minder goed. Daar zijn wel associaties, of tenminste ziens in wetenschappelijk onderzoek wel, dat beter is om niet boven die 90% van je hartslag te gaan.
Heb jij andere sporters gesproken, vrouwelijke sporters die op jouw niveau sporten of in ieder geval dezelfde sport doen, die zwanger zijn geweest, om te vragen van hoe zij dat hebben gedaan?
Sarissa had ik toen in Epe even gesproken over hoe zij dat nou deed met haar zwangerschap.
Sarissa de Vries?
Ja, sorry, Sarissa de Vries. En zij was wel op een ander moment zwanger geworden. Dus zij was na het seizoen zwanger geworden. Dus dan zat zij niet met die wedstrijden wel niet en dat soort dingen. Maar Sarissa heeft ook gewoon heel lang door kunnen trainen. En wat ik recent had ontdekt was de podcast van Sky Munch. Mm-hmm. Ik weet niet of ik haar naam goed uitspreek.
Ja, denk het wel.
Maar die heeft dus een hele podcastserie over haar zwangerschap gedaan. En dat vond ik echt super interessant en super helpend. Omdat je heel veel herkent van van het hele vele moeten plassen tijdens je duurlopen, tot de vermoeidheid, tot hoe vertel je het aan sponsoren en dat soort dingen, wat voor haar anders is dan voor mij. Maar dat vond ik echt een enorme tip, die podcast. Omdat ik wil het woord lotgenoten zeggen, maar dat is het natuurlijk niet. Maar gewoon andere vrouwen die hetzelfde hebben meegemaakt, dat is wel heel fijn als je daar een beetje mee kan spuien. Omdat je toch tegen andere dingen aanloopt als sportende zwangere vrouw.
Want je zei net al zelf dat je het niet voor Almere wilde zeggen, ook vanwege bepaalde negatieve reacties. Want daar zijn best wel wisselende reacties over. Merk je daar wat van?
Ja, ik heb toen wel voor het eerst de moedermafia leren kennen, zeg maar. Op zich viel het wel mee, hoor, maar...
De moedermafia?
Dat toch mensen wel wat vraagtekens hebben met van, ik bijvoorbeeld na de race stond ik onder de douche met een andere vrouwelijke triatleet en ik vertelde dat ik de race zwanger had gedaan. En zij zei van, dat moet je helemaal niet doen, je moet gewoon genieten van je zwangerschap. En ja, dan komt er wel een verhaal dat zij een miskraam heeft gehad en waarschijnlijk komt er daar zo'n reactie van. Maar ja, ik word daar dan wel toch een beetje zenuwachtig
van.
Ja, ook al heb ik het helemaal uitgezocht dat het goed was. Maar je voelt zo weinig van zo'n... Ik bedoel, die baby laat nog niet weten van, ik ben er nog. En toen vertelde ik dat later ook aan anderen van zo'n reactie. En die zeiden, dat is de moedermafia. En toen dacht ik, dat is de moedermafia, ja. En zo waren er nog wel wat meer geluiden, maar ja... Ik wist gewoon, ik heb het goed uitgezocht en ik weet dat alles goed is.
Ja, je hebt natuurlijk ook, je hebt vast wel eens een keer in de krant gelezen de hele extreme gevallen die zich voordoen. Maar in principe, als je het goed uitzoekt. Want wat zou jouw advies zijn aan zwangere vrouwen die sporten en daar moeite mee hebben om...
Ik denk dat goede begeleiding wel heel belangrijk is.
Want er zijn ook een hoop misvattingen, toch? Denk ik. Dus mensen die gewoon verkeerde aannames doen.
Ja, met name dat sporten niet goed zou zijn, bijvoorbeeld. Terwijl het is hartstikke gezond voor je kind. En dat blijkt ook steeds meer. En dus, kijk, er zijn natuurlijk bepaalde dingen waar je een beetje rekening moet houden. Dus inderdaad, dat je niet in je buik getrapt wordt tijdens het zwemmen. Temperatuur, hartslag. Inderdaad, niet te zware krachttraining. Dus krachttraining is prima. Goed, dat weet jij beter, denk ik, nog dan ik. Maar gewoon iets meer herhalingen in plaats van echt vanwege je buik.
Ja.
Niet te veel kracht hoeven zetten. Ga alvast preventief naar een bekkenbodemtherapeut. Om je daar goed op voor te bereiden. Een diëtist had ik ook als advies gekregen. Gewoon, want je moet meer eten. En zorg dat je genoeg binnenkrijgt. Dus zoek wel wat begeleiding erin. Als je gewoon intensief wil blijven sporten.
Ja, en we gaan zo naar het postpartum. Dus zeg maar terugkeer naar je zwangerschap. Maar dat langer hardlopen. Kijk, op een gegeven moment gaat het bekken week worden. Hè? Je bekkenbodemspieren worden misschien ook wat slapper.
Ja.
En heeft dat nog invloed op het hardlopen? En vooral met hoe dat zich relateert naar je bekken en wat betreft terugkeer in de sport?
Ja, dat is ook weer heel persoonlijk. Dus ik had zelf wat meer last van dat ik de hele tijd moest plassen. En ik ben ook bij een bekkenbodemtherapeut gegaan. En ik blijf juist te veel spanning daarin te hebben door het hardlopen. Dus ik heb juist ontspanningsoefeningen gekregen. Maar goed, bij andere vrouwen is dat misschien heel anders. Dus laat je daar inderdaad in adviseren dat je niet een te strakke bekkenbodem hebt en je alleen maar inspanningsoefeningen gaat doen en daardoor het alleen maar erger maakt. Om te zorgen dat je inderdaad niks kapot maakt daaraan. En ook met je bekkenklachten zelf. Luister goed naar je lichaam. Als het pijn gaat doen, ja, ga dan toch maar alternatief trainen bijvoorbeeld.
Ik hoor diëtist, ik hoor bekkenbodem specialist, maar je hebt ook een triathloncoach, neem ik aan.
Ja, ja.
Hoe is dat gegaan?
Ja, mijn coach is Frank Heestermans.
Ja.
En ik heb natuurlijk gewoon goed overleg met hem gehad. Ik had hem voor Rood toen nog niet verteld dat ik zwanger was. Ik had het me direct na de race verteld, omdat ik uitgestapt was. Maar goed, met hem heb ik het natuurlijk ook over gehad van wat nou handig is. En ik had advies ingewonnen en dat heb ik met hem besproken. Maar ik heb ook gezegd, geef me maar gewoon trainingen zoals je anders ook zou doen. En ik loop vanzelf wel tegen dingen aan.
En deed hij dat? Want jij weet wat hij normaal opschrijft en wat er nu stond.
Het was in het begin nog wel ietsje voorzichtiger. Dus ik had wel recent gezegd, nou, mogen wel weer iets meer uren bij. En dat doet hij dan inderdaad ook. Maar goed, dat is ook luisteren naar je lijf. Van ik heb eigenlijk wel behoefte aan nog weer wat meer. Dus je hebt gewoon veel contact met elkaar. Van hoe gaat het nu en moeten we anticiperen? Je moet gewoon iets meer anticiperen.
Ja, en vooral communiceren, hè, met de coach. En dat is dan ook belangrijk om het op een goede manier te doen. Zie jij als arts überhaupt veel zwangere vrouwen?
Nou, de meeste controles gaan natuurlijk via de verloskundige.
Mm-hmm.
Dus ik zie wel zwangere vrouwen, maar niet per se met zwangerschapsgerelateerde dingen. Omdat als het gecompliceerd wordt, dan gaat het naar de gynaecoloog.
En na de zwangerschap, zeg maar, als zwangere vrouwen weer terug willen keren in hun ritme, in de sport?
Ja, zeker. Ja, ook dan gaat nog steeds wat dingetjes eerst via de verloskundige. Van wanneer je buikspieren weer genoeg bij elkaar zijn gekomen en zo. Dat soort controles doet vaak ook nog wel een verloskundige. Wanneer mag je weer zwemmen? Dat soort dingen. Dat gaat wel meer via de verloskundige dan via mij.
Ja. Ja. Want hoe ziet zo'n traject er eigenlijk uit een beetje als je terugkomt van een zwangerschap? Hè? Dus die eerste fase hangt natuurlijk ook vanaf of je natuurlijk een bevalling hebt of een keizersnede of dergelijk. En dan ben je 10-12 weken verder, denk ik.
Misschien. Voordat je weer kan.
Nadat je weer, ja. Zeg maar dat je weer echt.
Ja, daar ben ik nog niet helemaal uit, zeg maar. Want heel veel bekkenbodemtherapeuten die zeggen nu van wacht maar een half jaar met hardlopen.
Mm-hmm.
Gewoon standaard. Dat lijkt mij.
Nou, ik heb meer over sporten, niet per se hardlopen.
Oh, hardlopen.
Zeg maar,
ja. Volgens mij zeggen ze meestal van inderdaad sowieso een week of vier gewoon echt heel rustig aan. Maar ja, dat zijn toch allemaal wel van die algemene adviezen. En ik denk ook dat moet je op dat moment ook een beetje aanvoelen wat gaat. Hoe is je bevalling geweest? Inderdaad, keizersnede of niet? Ik geloof niet helemaal in algemene regels voor dat soort dingen. Want als ik dan bijvoorbeeld een beetje afkijk bij atleten die het via social media laten zien. Dus dan bijvoorbeeld, hoe heet ze? Emma. Oh, ik weet even, kom even niet op de naam, maar zo'n Engelse profatlete die
Pellant.
Natuurlijk, ja. Dan zie ik op de socials dat ze weer aan het hardlopen is en dan ga ik even kijken van, oh, wanneer is dat kindje geboren? En dan is dat toch, weet ik veel, volgens mij iets van 5-6 weken daarna was ze alweer aan het hardlopen. Dus ja, daar zijn ook niet helemaal algemene regels voor.
Nee, maar ja, dan is het ook weer de vraag of dat goed of slecht is. Hè? Dat
ja,
is natuurlijk ook weer van wat ik net zeg, dat triatleten niet het beste zijn om zichzelf te beschermen in dat opzicht.
Maar ik denk wel dat het zeker in die fase heel belangrijk is om gewoon nergens doorheen te pushen of zo. Want dan maak je echt wel dingen voor langere tijd kapot.
Ja. En we hebben recent gezien Holly Lawrence op het WK. Die is volgens mij nu een jaar geleden bevallen.
Ja.
Maar die wordt wel zesde op Kona. Dus ja. dat is toch wel iets bijzonders.
Ja, super gaaf. Ja, en ze had natuurlijk ook al die T100 daarvoor al heel goed gedaan. Ik weet niet precies meer hoe lang dat daarvoor was, maar...
Ja, een paar weken ervoor.
Ja, ja. Dus nee, dat is super inspirerend en hoopvol om te zien. Ja. Nee,
je zegt net dat je ook veel contact hebt gehad met Sarissa. Die heeft een wat lastiger traject, zeg maar, ja. Na het sporten.
Ja.
Ja, is dat iets wat jou nu bezighoudt? Of ben je full focus op je kind? Of ben je toch wel van... natuurlijk ben je full focus op je kind. Maar mm-hmm. dat je ook weer bezig bent met het sporten daarna.
Ja, zeker wel. Ja, het zit natuurlijk toch zo in je leven gebakken. En het is ook wat ik fijn vind. Dus ik ben zeker bezig. Dat is ook waarom ik nu nog gewoon heel intensief wil blijven sporten. Om dan daarna ook weer gewoon zo snel mogelijk terug te keren. Maar ja, je ziet ook aan inderdaad zo'n verhaal van Sarissa. Dat zijn alleen maar plannen die je met potlood kan maken. Want
ja.
Het hangt er gewoon helemaal van af waar je tegenaan gaat lopen. Maar nee, ik wil zeker wel weer gewoon terug gaan komen.
Dan nog even aandacht voor het Triathlon Insight membership. Dat is een membership die je aan kan gaan bij Triathlon Insight. Daarmee krijg je korting op de triathlon van Epe, korting op het magazine en korting bij partners van Triathlon Insight. En toegang tot expert clinics. En we zijn al een heel eind op weg met die expert clinics. En zijn ook bezig om ze uit te breiden. We hebben 30 oktober nog omgaan met blessures en tegenslagen. Met Bert Vlier. Op 3 november presteren met druk. Met Bas Diederen. 12 november hoe slaap je sportprestatie kan verbeteren. Met Herald Verenikus. En 17 november mentale gezondheid in de sport. Met Michiel de Wilde. Dus vind je dat interessant? Deze expertclinics worden niet opgenomen. Zijn slechts voor een kleine groep beschikbaar. En je kunt ook veel vragen stellen. Dus hartstikke leuk om daarbij te zijn. Wil je lid worden van Triathlon Insight? Neem dan even contact op. Ja, dan het volgende punt. Het volgende onderwerp. Mm-hmm. Jij bent er dus achter gekomen dat je zwanger was. Omdat jouw menstruatiecyclus was gestopt.
Ja.
Is dat zo een standaard cyclus bij jou? Is dat,
Hij is wel redelijk regelmatig altijd geweest. Maar absoluut niet op de klok gelijk. Maar wel iedere maand.
Nee, want ik begrijp dat dat best wel veel kan verschillen. En zeker bij sporters kan dat misschien nog wat meer verschillen dan bij niet-sporters.
Ja.
De menstruatiecyclus is geen bijzaak, maar een biologisch ritme. Hoe beïnvloedt jou dat als atleet?
Ik heb er gelukkig niet zo super veel last van. Dat is super verschillend. Dus sommige vrouwen merken echt dat ze niet vooruit te branden zijn tijdens of net na hun menstruatie of voor hun menstruatie. Ik merk dat niet zo heel erg. Dus ik heb ook nooit mijn trainingen daar heel erg op aan hoeven passen. Maar sommige vrouwen wel, ja.
Ja. En zie je dat dan ook als professional, dat vrouwen bij je komen met menstruatieklachten of...
Ja, dat zien we heel veel. Ja, dus van onregelmatige menstruatie tot heel veel bloedverlies of heel veel pijn. Niet kunnen functioneren door de pijnklachten. Dat met name.
En ook met sporters of dat niet per se?
Soms wel, ja. Dus sporters die niet regelmatig menstrueren en er graag willen achterkomen waarom dat zo is. En of dat door het sporten komt, want het hoeft ook niet per se.
En zijn daar bepaalde richtlijnen voor? Of is het zo wisselend dat het zo persoonlijk is dat je per situatie moet kijken?
Ja, je hebt wel als huisarts heb je bepaalde huisartsenrichtlijnen. En een van die richtlijnen is uitblijven van menstruatie of onregelmatige menstruatie. En dan zijn er gewoon een aantal dingen die je eerst uitsluit. Dus dan doe je bijvoorbeeld bloedonderzoek of hoe de schildklierfunctie is en of er bloedarmoede is en het suiker en dat soort dingen. En als dat verder normaal is, dan zou je kunnen kijken met een echo of de inwendige geslachtsorganen, dus de eierstokken, baarmoeder, dat er verder normaal uitziet. En als dat normaal is, dan kun je verder gaan zoeken of afwachten of een beetje met de vrouw kijken wat ze wil.
Als we even de fases van de cyclus doorlopen, dus een menstruatie is gemiddeld 29 dagen, maar
ja,
kan zo
zoiets
tussen de 25 en...
Ja,
34 zijn ongeveer.
Ja, zoiets is normaal. Dus dat is best wel ruim eigenlijk al.
Ja.
Ja.
Dan de eerste 5 dagen is dan de menstruatiefase. Mm-hmm. Jij merkte dan niet zoveel van, maar bij mensen die, collega's sporters of vriendinnen die sporten, die...
Sommige vrouwen, je gaat natuurlijk bloed verliezen, dus je kan buikkrampen hebben, rugpijn, vermoeid. Inderdaad, dat je gewoon met sporten merkt dat je gewoon niet vooruit te branden bent.
Nou, omdat je oestrogeenspiegel dan juist laag is, toch? In die fase.
Dat heb ik niet helemaal. Hoe ook weer die fases hormonaal gaan. Maar in ieder geval kun je ook wel gewoon met name van die buikkrampen heel veel last hebben. Dus je lichaam is natuurlijk gewoon bezig met dat slijmvlies naar buiten te krijgen. En daar kun je best wel last van hebben.
Ja, ik claim zeker geen expert te zijn. Ik heb ook een spiekbriefje me ingelezen voor elke podcast dat ik doe. Dan gaan we naar de vroege folliculaire fase, dag 6 tot en met 10. Dan stijgt de oestrogeen juist. En dan, dan gaat de stemming ook beter. Merk jij daar verschil in?
Op zich wel. Ja, mijn stemming merk ik het wel van. Dus dat je gewoon net even wat opgewekter bent. Of ietsje energieker. Dat kan ik wel echt merken in die fase. Ja.
Ja. Dan de fase daarna. Dag 11 tot en met 14. Dat is de ovulatiefase. Dan piekt eigenlijk de oestrogeen.
Ja.
Ja.
Ja, ook dan kun je je best wel goed voelen eigenlijk vaak. Ja. Ja. En ook trouwens, want er zijn ook wel wat onderzoeken gedaan, dat je in die eerste 2 weken van je na je menstruatie, juist ook door dat energieke en met die oestrogenen, dat soms krachttraining bijvoorbeeld wat beter aankomt. Alhoewel die onderzoeken zijn ook wel niet allemaal bevestigend die kant op. Maar je kan op die manier wel dat merken.
Ja, nou daar komen we zo, want dan krijg je de vroege luteale fase, dag 15 tot en met 21. Dan stijgt juist die progesteron en die zorgt eigenlijk vaak voor symptomen die mensen meer als negatief ervaren.
Ja, ja.
En dan de late luteale fase, ook wel PMS genoemd.
Ja.
En dan is het vaak vermoeidheid.
En wat depressieve stemming kun je echt hebben. Soms begint dat al na je eisprong. Dus in die eerste fase daarna, dat vrouwen al merken dat het wel minder wordt, hun stemming.
Ja, want jij doet met je trainingsschema niks op basis van je cyclus?
Nee, omdat ik gewoon niet zo heel veel het merk in mijn trainingen.
Ken je mensen die dat doen?
Niet persoonlijk. Nee, niet van dichtbij. Maar ik heb er natuurlijk wel over gelezen dat sommigen dat wel toepassen.
Ja, want ik train ongeveer in mijn groep 70% zijn mannen en 30% zijn vrouwen. Ik denk niet dat dat gek is. Dat komt ook een beetje overeen met de populatie die je in het triathlon ziet, denk ik. Maar daar heb ik me ook een tijd geleden ooit een beetje in verdiept van hoe kan je dat beter sturen. En dan denk je, die fase ben je sterk, die fase ben je minder sterk. Maar het cyclus duurt 29 dagen, tel 29, maar zo zit het niet in elkaar.
Nee. Want hoe doe jij dat met je vrouwelijke atleten?
Daar komen we straks op. En dat is vooral het stuk met bespreekbaarheid maken. Maar ik probeer, het is niet mijn openingszin, maar ik probeer wel altijd aan vrouwelijke atleten aan te geven dat er ruimte is om daarover te hebben, als daar klachten mee zijn. En dat het totaal geen barrière moet zijn om het daarover te hebben.
Ja.
En omdat het zo persoonlijk is, door vooral aan te geven aan het begin van de week of als je ergens mee in een mindere fase zit, dat we dan het schema kunnen aanpassen op basis daarvan.
Ja.
Dat meer. En dan ligt de bal wel ook een beetje weer bij de vrouwelijke atleet. Ik train niet heel veel jongere vrouwelijke atleten, want dan kan ik me voorstellen dat de barrière om daarover te praten met een man misschien nog groter is. Maar ik denk dat het belangrijk is om in ieder geval aan te geven dat je er wat mee kan en dat je er wat dat het bespreekbaar is. Ik denk dat dat goed is. En ik denk dat als je op een respectvolle, begripvolle manier je opstelt als mannelijke coach, dat je ook weinig fout kan doen. Je hoeft ook geen expert te zijn op het gebied, maar puur communiceren over hoe voel je je nu en wat kan ik daarmee. Dat al een hele goede stap in de goede richting is.
Ja, zeker. Ja. En kun je dat Weet jij dat? Of je dat kan aangeven in iets als trainingspeaks of zo?
Dat kan. En er zijn ook heel veel appjes die die je cyclus kunnen bijhouden. Hè? Ja. Dus dat zou je wel kunnen gebruiken. Dus,
en kan je coach dat, of kun jij dat dan ook zien van jouw atleten?
Dat denk ik wel, maar ik doe dat met niemand, nee. Moet ik eerlijk zeggen. Maar dat denk dat wel zou kunnen. Of dat, ja, je kan het natuurlijk ook delen.
Ja.
Het is natuurlijk niet zo gestandardiseerd dat je in januari kan aangeven welke weken voel je je minder. Vink die even aan op de kalender en dan. Zo werkt het natuurlijk niet. Maar je ziet dan soms wel in artikelen van dat je in bepaalde fases beter bent. En dan staat er van ja, dan kun je dan het beste een wedstrijd doen of een test doen. Maar ja, dat heb je ook niet altijd voor het zeggen.
Nee.
Bovendien zijn er speciale, hoe zeg je dat? Zijn er bepaalde trainingen die je ook niet maar één week van een maand wil doen.
Nee.
Die wil je eigenlijk elke week erin hebben. Maar dat je ze wel een beetje kan sturen. En als de tempo's of de wattages wat minder zijn, dat je gewoon aangeeft waar het aan ligt, zodat de trainer er ook niet iets anders achter gaat zoeken. Ja. Ik denk dat ook belangrijk is. Dan weet je waarom iets is zoals het is.
Ja.
Want je ziet dus ook wel eens dat mensen proberen een wedstrijd te plannen, dus in een periode dat iemand sterk is. En dan wordt er dus vaak gezegd dan die ovulatiefase. Maar dat zal per atleet natuurlijk ook verschillen.
Ja, zeker.
En je kunt natuurlijk een aantal maanden de cyclus bijhouden. Dus kun je voor jezelf een bepaalde regelmaat vinden. Maar het zal natuurlijk, ja, jouw cyclus is nooit exact zoveel dagen. Dus daar zit al natuurlijk ook nog wel wat verschil tussen zitten.
Ja.
Plus dat, zeker als je voor een hele triathlon traint, stel jij wil je wedstrijd plannen in een fase dat jij heel sterk voelt. Dan liggen je zwaarste trainingsweken eigenlijk in een fase dat niet het geval is. Dus heel praktisch is dat ook natuurlijk niet.
Nee.
En net zoals wat wij ervaren als mannen, ik heb ook wel eens een week dat ik me minder goed voel en slecht voel. Dus het is ook niet zo dat je alles natuurlijk kan relateren aan die cyclus.
Nee, het is van meerdere dingen afhankelijk.
Hoe merk jij dat als huisarts? Jij ziet natuurlijk ook mannen die met problemen komen. En misschien vinden zij dat ook lastig om daarmee met een vrouw te bespreken.
Ja zeker. Ik werk in een praktijk met meerdere huisartsen. Waarbij we één mannelijke huisarts hebben. Dus de meeste mannenproblemen die gaan wel naar hem. Maar er komen ook wel eens mannen, dus met mannen problemen bij mij, dus prostaatklachten of erectieproblemen of dat soort dingen. En kijk, ik denk dat er altijd wel een beetje een drempel is van patiënten naar mij en misschien ook wel vice versa, onbewust. Maar die probeer ik wel zo laag mogelijk te houden. Maar goed, en ik heb ook wel eens gehad dat een man. Er was toen een praktijk waar ik werkte en op de een of andere manier was er wel vaker dat mannen een beetje verbaasd waren dat ze een vrouwelijke arts hadden, omdat ze dachten dat ik een man was op basis van mijn naam of weet ik veel. Ja, niet dat ik een mannelijke voornaam heb, maar mijn achternaam, weet ik veel. En dan haalde ik ze uit de wachtkamer en dan zeiden ze, ik maak toch even later een nieuwe afspraak.
Oh, echt waar?
Ja, dat heb ik wel eens gehad. En goed, dat mag, prima.
Ja, je als professional kijk je daar, ben je daar totaal niet mee bezig.
Nee.
Maar het is natuurlijk.
Dat vind ik ook.
Ik kan me wel voorstellen dat mensen daar soms moeite mee hebben.
Ja, ik vind dat altijd wel begrijpelijk en ook een beetje schattig dat mensen daar dan inderdaad heel erg mee bezig zijn. Of ook wel vrouwen die dan zeggen, sorry, ik heb me niet geschoren of zo. En dan denk ik, ja, prima, dat boeit mij echt helemaal niet. Maar ik kan me echt wel heel goed voorstellen dat je het als vrouw voelt hoor, of als patiënt. Maar ik denk dat je als patiënt veel meer, of dat je denkt dat jouw hulpverlener er veel meer van vindt dan dat hij er uiteindelijk van vindt. Want die doet dat heel vaak op een dag en die denkt daar echt niet over na of iemand zich geschoren heeft of niet. Nee.
Maar je kunt je wel voorstellen dat mannen dus in zo'n positie, dat sommigen er dan voor kiezen om bij een man te zijn.
Ja, tuurlijk. Ja.
En als je dan even terug weer gaat naar de vrouwelijke atleet en de mannelijke coach. Jij hebt ook een mannelijke coach.
Ja.
Is het voor jou een comfortabel gesprek om daarover te beginnen? Of?
Ja, zeker. Ik denk, ik ben ook wel iemand die daar überhaupt niet zo heel veel last van heeft.
Dat scheelt natuurlijk al een heleboel.
Ja, dat scheelt heel veel. Dus. En Frank is ook gewoon een heel open persoon. Dus dat scheelt ook heel veel. En het scheelt ook wel dat ik niet heel veel klachten aan mijn menstruatie heb. Maar anders zou ik dat zeker wel durven zeggen. Ja.
Ja. Wat zou jij, tussen haakjes jongen, maar vrouwelijke atleten die daar wel moeite mee hebben, aanraden in zo'n situatie? Als ze klachten ervaren, maar het moeilijk vinden om het bespreekbaar te maken met hun coach.
Soms kan het al helpen om dat uit te spreken. Dat je het lastig vindt om het erover te hebben. Want dat haalt de lading er ook al een beetje af. Dat je aangeeft, ik vind het toch wel lastig, maar ik zit hiermee. En dan kun je altijd kijken hoe je coach daarop reageert. Want er zullen natuurlijk ook wel mannelijke coaches zijn die het wel lastig vindt om het daarover te hebben.
Ja, zeker. Kijk, want als man, ik wil wel dat het bespreekbaar is, maar je wil het gesprek ook niet opdringen. Dus als je merkt van iemand die wil er eigenlijk of vindt het moeilijk om erover te praten, dan ga je daar niet extra druk op zetten. Dan denk je van ja, geef aan dat dat je het erover kan hebben. Want voor mij is het, hoe zeg je dat? Het moet eigenlijk net zo'n normaal gesprek zijn als dat je het over voeding en rust hebt. Hè? Als je gewoon één op één met een atleet aan het praten bent.
Ja.
Het is wat anders als je op een baantraining iemand daar iets mee heeft. Dan moet je, ga je dat natuurlijk niet en groep bespreken.
Nee, nee.
Dat snap ik wel.
Nee.
Wat verandert er eigenlijk als atletes anticonceptie gaan gebruiken? Want dan verandert de cyclus ook een beetje.
Dat is heel verschillend. En de vorm van anticonceptie maakt daarin uit. Dus je hebt natuurlijk heel veel verschillende pilsoorten, maar ook spiraalsoorten met en zonder hormonen. Je kan soms van sommige pillen en zo heb je natuurlijk als bijwerking dat je wat gewichtstoename hebt. Dat kan heel nadelig zijn en dat kan ook echt best wel een paar kilo schelen soms. Zeker bij de zwaardere pillen die we als huisarts ook liever niet voorschrijven. Je kan het in je stemming heel erg merken. Met een sombere stemming ga je ook wat minder makkelijk sporten. En bijvoorbeeld de niet-hormonale anticoncepties zoals een koperspiraal ga je veel meer bloed verliezen. En dan als atleet heb je al wat meer kans op bloedarmoede. Of bijvoorbeeld, het geeft ook meer klachten tijdens de menstruatie. Dus dat zijn altijd een beetje dingen die je met elkaar moet afwegen.
Ja, dus eventueel supplementatie van ijzer en dergelijke is ook iets wat je aanraadt bij atleten die veel bloed verliezen?
Ja, zeker. Ja, en gewoon controle, dus of je geen bloedarmoede ontwikkelt en dan ook je ijzer apart even erbij bepalen.
Merk je dat vrouwelijke sporters over het algemeen veel weten van dit onderwerp? Of denk je dat er ook veel vrouwen zijn die zelf gewoon ook onwetend zijn over wat hun lichaam doormaakt? Doormaak klinkt heel negatief, zo bedoel ik het niet. Maar nee, gewoon, er gebeurt natuurlijk wat met je lijf.
Ik denk dat degene die echt heel erg serieus met hun sport omgaan, dat die ook met dat soort dingen wel zich in zullen verdiepen. Maar misschien dat andere vrouwen daar inderdaad veel minder bewust van zijn. Ja, hoe dat precies, dat weet ik eigenlijk niet. Nee.
Wat zou je coaches aanraden? Dus mannelijke coaches die het moeilijk vinden om dit te bespreken? Of heb je tips voor coaches die zeggen van waarvan je denkt van nou, probeer daar eens wat meer op te letten in plaats van?
Ik denk eigenlijk hoe jij het aanpakt dat wel heel goed is. Dus dat je gewoon aangeeft dat je erover wil praten met je atleet. Of en dat je ook aan kan geven dat het belangrijk is om het daar ook over te hebben. Omdat het zoveel invloed kan hebben. Of wat tips geven van goh, hou je menstruatie bij. En dan hoef je dat echt niet met mij te communiceren. Maar hou het voor jezelf bij en kijk eens of daar verschil in zit. Dus het gesprek openen, eigenlijk zoals jij ook doet. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En misschien als je voelt dat je een barrière hebt, dat je bij jezelf ook gaat kijken waar die barrière in ligt. Dus waarom je als coach het moeilijk vindt om daarover te praten met je vrouwelijke atleten.
Ja. Ja, en je zei net van dat je als huisarts zie je dus wel eens atletes die dus hele zware menstruaties hebben. Of juist menstruaties die niet meer aanwezig zijn.
Mm-hmm.
Hoe gaat dat in zijn werk? En wat adviseer je die mensen?
Als ze echt heel veel last hebben van hun menstruatie, dan kun je ook een beetje vragen aan dat leed van wat is jouw vraag precies? Dus wil je weten waardoor het komt? Dus waar je nu veel ook in de media over hoort is endometriose. Soms is gewoon de vraag heel erg van ja, heb ik dat of niet? Nou, die vraag kan ik niet beantwoorden, dus dan zou je dat aan een gynaecoloog kunnen vragen. Maar als een atleet eigenlijk gewoon ervan af wil, dan kun je het gaan hebben over hormonale anticonceptie. Dus dat hangt een beetje van de vraag van de atleet of de patiënt af. En bij het uitblijven van de menstruatie, ja, dan zou ik gewoon wel echt heel goed gaan zoeken van waar ligt die disbalans? Want dan is er gewoon een disbalans. Dan gaat er meer energie uit dan in. En dan gaat je lijf in een spaarstand. Als je niet een andere oorzaak hebt gevonden natuurlijk. En dan moet je met elkaar gaan kijken hoe je dat kan oplossen.
Dan heeft het vaak ook met voeding te maken. Of in ieder geval gebrek aan voeding.
Ja, en voeding is een groot deel.
Komt bij duursporten misschien nog wel veel meer voor dan bij niet-sporters.
Ja, zeker. Ja. Ja, kijk, gewicht is natuurlijk toch zeker bij duursport een ding wat atleten willen beïnvloeden. En als je over die grens gaat, dus dat je gewicht te laag wordt of je voeding niet goed toereikend, ja, dan moet je dat gaan oplossen. Maar het kan ook gewoon te veel stress op wat voor manieren. Dus ook buiten je sport, als daar heel veel stress is plus de gezonde stress van sport, dat kan ook dan te veel zijn. Dus het hoeft niet per se alleen voeding te zijn, maar het kan ook wel meer zijn.
Ja, ja, en sporten is natuurlijk sowieso al een bepaalde stress op je lijf. Mm-hmm. Hè? En wat ik al zei, dat je ook in bepaalde fases, kijk, wij voelen ons ook niet elke dag hetzelfde. En je hebt ook natuurlijk dagen dat je minder goed voelt of beter voelt. Of dat je een feestje hebt gehad, waardoor je een paar dagen je wat minder voelt en dergelijke.
Ja.
Dat je ziekte ontwikkelt of dat je aan het begin van een griepje zit, waardoor je misschien niet lekker voelt. Dus.
Ja.
Dat is allemaal moeilijk om daar gelijk harde conclusies aan te verbinden,
ja,
zeg maar.
Ja, er is geen one size fits all oplossing.
En je zei net van bij mensen die bijvoorbeeld hevige menstruaties hebben, dat je dan misschien anticonceptie aanraadt. Maar dan is de bedoeling daarvan meer om de cyclus wat, hoe zeg je dat?
Ja,
wat rustiger te maken.
Ja, het bloedverlies wordt wat minder heftig daarvan en de klachten worden wat minder en... De schommeling van de hormonen wordt minder. Dus sommige vrouwen hebben daar weer baat bij. Dus je houdt gewoon die hormonen dan wat stabiel. En dat doet dan vaak een stopweek waarin je ongesteld wordt. En dan heb je dus wel even een daling in je hormonen. Maar je houdt het over het algemeen wat stabieler.
Ja, dus dan stuur je eigenlijk de cyclus een beetje.
Ja, ja, het is een gesimuleerde cyclus. Het is niet echt een cyclus meer.
Nee. En want dan heb je natuurlijk, je zegt, dan zit er een pauzeweek tussen. Maar je hebt ook misschien wel atletes die die pauzeweek expres niet nemen, zodat ze het nog beter kunnen sturen naar een wedstrijd toe.
Ja, en dat is helemaal prima. Die stopweken die zijn ook een beetje gemaakt om inderdaad een cyclus na te doen. Maar die cyclus, ja, die is er niet, want je neemt die cyclus over door hormonen te slikken. Dus je hoeft helemaal geen stopweek te doen voor je menstruatie, want... Ook onder invloed van die hormonen maak je minder baarmoederslijmvlies aan. Dus dat hoef je ook niet kwijt. Dus het is helemaal prima om dan een paar maanden door te slikken. Alleen heb je dan het risico dat op een gegeven moment je menstruatie er wel doorheen breekt. Dus dan doe je wel weer een stopweek.
Oké, maar zo zou je het wel wat meer naar wedstrijden kunnen plannen. En daar zitten geen negatieve effecten aan.
Nee. Nee, in principe niet. Nee.
En... De cyclus is volgens mij ook nog in de war als je weer stopt met anticonceptie.
Kan. Ja, het kan zijn dat het even weer op gang moet komen. Maar op zich valt dat ook nog wel mee. Maar goed, je eigen cyclus neemt het ineens weer over. Ja.
Dus als je menstruatiecyclus zeg maar niet goed verloopt, dan moet je daar wel wat mee. Kan je dat dan beter bij de huisarts doen of meer met een gynaecoloog? Of?
Nou, ik denk dat de huisarts is een hele goede eerste stap. Dat je gewoon eens met je huisarts gaat kijken waar het aan zou kunnen liggen. En als je er niet uitkomt, kun je altijd nog naar de gynaecoloog gaan. Maar ik denk wel dat het goed is om er wat mee te doen. Want dat betekent wel dat er gewoon een disbalans is in je lijf. Ja, en je gaat daar ook gewoon minder goed door presteren. Je gaat minder goed herstellen. En er was ook, nu dit jaar was die... Magdalene, die Canadese atleet van Education First. Was ook in de...
Oh, die wereldkampioen was in Rwanda.
Ja. En die was ook daarvoor naar buiten gekomen met dat haar menstruatiecyclus niet goed was. En dat ze toen heel erg is gaan zoeken waar dat aan lag. En omdat vroeger werd dat natuurlijk allemaal wel geaccepteerd. Van, dan blijft je menstruatie uit goed bezig. Maar nu zien ze wel dat dat eigenlijk helemaal niet goed bezig is. En zij heeft toen volgens mij ook wel met de diëtist en de balans weer teruggekregen. En nu is ze wereldkampioen geworden.
Ja, maar dan heeft dat toch best vaak met voeding te maken. Hè? Zoals voeding. Ja. Ik denk dat het toch steeds duidelijker is dat ondervoeding voor zoveel negatieve effecten zorgt. Ja, vroeger echt. Was het allemaal, je moest nuchter trainen. Ja. En als je een duurrit deed, de eerste 2 uur even niks eten. Dat is goed voor de vetverbranding. Ja. Maar je ziet nu eigenlijk de koolhydraten worden enorm gepusht.
Mm-hmm.
Je ziet bij bepaalde atleten die te weinig eten, zoals bijvoorbeeld met Lionel Sanders, dat hij zo'n red S deficiency probleem krijgt. En dus atleten waarbij de menstruatie dus, hoe zeg je dat, belemmerd wordt door eigenlijk ondervoeding. Dus dat is eigenlijk wel een belangrijk iets. Want zie jij in de praktijk ook patiënten met eetprobleem gerelateerde problematiek? Dus zeg maar...
Ja.
Niet per se door sporten, maar gewoon door ondervoeding of eetstoornissen.
Ja, zeker wel. Ja, ja. En daar zie je natuurlijk ook heel veel menstruatieproblemen. Dat is zelfs een van de eisen, zeg maar, eisen tussen haakjes aan de diagnose anorexia
nervosa. Ja, precies. Dus dat is eigenlijk een symptoom die bij de diagnose hoort.
Ja, 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 omdat je lichaam gewoon zo tekort doet dat het gewoon stopt met menstrueren. Ja. En je ziet ook dat... Bijvoorbeeld dat nuchter trainen en zo, dat is ook weer iets wat vroeger natuurlijk altijd ook op mannen getest is. En dat voor vrouwen toch wel echt nog schadelijker lijkt dan voor mannen, voor de hormoonbalans.
Ja, ik heb het zelf vroeger vaak geprobeerd, maar als man werd ik er ook niet beter van. Ik vind het, ja.
Ik denk ook dat het je testosteron misschien ook wel gewoon echt wel beïnvloedt daarmee.
Ja. Ja, ik denk mooi zo. Er is in de sport veel aandacht voor cijfers, voor tempo's, zones, vermogens, hartslagen. Alsof alles te vangen is in data. Maar vandaag hebben we gezien dat het lichaam van een vrouw zich niet laat vangen in gemiddelden. Het leeft, ademt en verandert dag na dag, cyclus na cyclus. Zwangerschap, menstruatie, herstel. Het zijn geen verstoringen van een trainingsplan, maar herinneringen dat het plan nooit belangrijker mag zijn dan de persoon die het uitvoert. We hebben geleerd dat de hormonen waar we vaak omheen praten eigenlijk dezelfde ritmes zijn die prestaties mogelijk maken. Dat het gesprek over het vrouwenlichaam geen gênante voetnoot is, maar een voorwaarde om echt goed te presteren of te coachen. En misschien is dat wel de grootste winst van vandaag. Dat we als coaches, atleten, maar ook als mensen iets meer hebben geleerd over luisteren naar signalen, naar lichamen en naar elkaar. Dank je Diewertje. Voor jouw openheid, kennis en moed en dank aan jouw luisteraar dat je even bleef zitten bij het ongemak. Want precies daar, in dat kleine schuifmoment op de stoel, begint begrip. Dit was Triathlon Insight. Tot de volgende keer, waar wattages misschien wel weer de hoofdrol spelen, maar waar we nooit vergeten dat achter elk getal een mens schuil gaat. Tot volgende week.